is een podcast van King.
Have a good stay in Manchester. Welcome home, perhaps, or a safe and comfortable journey to your final destination. Goodbye.
De boarding pas gehad. We zitten in het vliegtuig. Waar gaan we naartoe, Rens?
Ik hoop dat iedereen heeft gehoord. We gaan naar Manchester. En de M van Manchester staat eigenlijk ook een beetje voor music. Dus wij gaan op bedevaart naar Manchester. Muzikale bedevaart. We ontleden het spraakmakende verhaal van Factory Records en de Hacienda in Manchester. Op bedevaart naar de Hacienda. Nou ja, jij weet wel waar Manchester voor staat, toch, qua muziek?
Ja, qua muziek zeker. Ik bedoel, ik kan even mijn gitaar erbij pakken en een deuntje spelen. Bedoel je dan dit?
Voor deze podcast niet.
Voor deze podcast geen Oasis. Zoals de Gallagher Brothers zeggen, de beste band ooit. Die slaan we dan gewoon over. Maar waar gaat het dan wel over, Rens?
Eén ding beloven wij aan het eind van deze podcast. In een van de latere afleveringen. Dan staan we heel kort stil bij Oasis. Maar dit gaat over de rave. En de electronic dance music. En die is eigenlijk ontstaan vanuit de punk. En daar ben ik heel diep ingedoken. Ik heb er een boek over geschreven. En toen kwam ik dit verhaal tegen. En dit verhaal gaat over de Hacienda, een befaamde nachtclub in Manchester. En dat begon eigenlijk als een punktempel, ontpopte tot een rave-tempel. Iedereen kent volgens mij de Madchester scene. En wij zijn hier volledig ingedoken en we hebben eigenlijk heel veel mensen die we willen spreken. En dat gaan we de komende reis doen. En we hopen dat iedereen met ons meegaat.
Ja, dus we duiken in de historie van de rave in Europa. We gaan terug naar de bakermat, naar Manchester. Wat weer de basis vormt, deze muziekstroming en de Hacienda voor de hedendaagse EDM, ook bij ons in Nederland, want we zijn daar koploper in.
Exact.
Maar je hebt er ook een mooi fragment over, heb je mij gezegd, want dat is eigenlijk iets wat jou prikkelde, toch?
Klopt. Ik keek een Netflix-docu, What We Started heet het. Aanraden voor iedereen die hem nog niet heeft gezien. En daar sta ik deze quote in.
The biggest misconception is that dance music is a new thing. That it just kind of burst from the ether. People don't see it as part of a long history.
Heel veel mensen denken van de dance, dat is toch iets wat opeens er was. En dat is dus helemaal niet zo. En daar zit uiteraard een idee achter. Zoals eigenlijk achter iedere muziekstroming een idee zat en meerdere oorzaken heeft. En daar gaan we induiken.
Dus eigenlijk het waarom van deze podcast is dat wij liefhebbers van muziek zijn en dat we hier bij toeval op uit zijn gekomen. Exact 40 jaar geleden ging de Hacienda open. Klopt. 40 jaar later kloppen wij op de deur om te kijken wat is er nog, wat heeft dit ons gebracht. Dus eigenlijk inderdaad letterlijk en figuurlijk een bedevaart, een trip down memory lane.
Exact, dat gaan we doen. En dan rest mij eigenlijk nog om jou voor te stellen, want ik zit tegenover Huub Hane. Goeie vriend, goede muziekvriend daarnaast. En toen ik jou vroeg om mee te duiken in dit verhaal, toen zei jij heel snel ja. En daar ben ik heel blij mee, want het maakt het extra gezellig. Maar daarnaast is jouw expertise onmisbaar natuurlijk.
Ja, zeker. En ik zei zeker meteen ja, want ik hou van muziek. Ik hou van dit soort tripjes om muziek te ontdekken en nog beter te leren kennen. Toen Rens Dietz, die hier aan de andere zijde voor de microfoon zit, mij vroeg. Ja, zeker zei ik ja. Rens gaf het zelf al aan. Groot icoon wat betreft muziek. Heeft een boek geschreven over de punk. Absoluut aanrader. Kopen zou ik zeggen. Maar we doen het gelukkig niet alleen. In de achtergrond, de stille man in de achtergrond, het grote genie die alles regelt, is onze manager Sander. Wie weet komt hij toch nog ergens voorbij in deze podcast. Volgens mij hebben we alle ingrediënten bij elkaar om te beginnen met onze reis. Dus terug het vliegtuig in dan maar.
Ja, en dan snel op reis. En we hopen dat jullie allemaal meegaan.
We zitten in de lucht op een paar mijl hoogte. Op weg naar de bedevaartsoord, naar Manchester. Wellicht is het wat moeilijker te verstaan door allereerst natuurlijk de bubbeltjes die we hebben gekregen van de KLM, want zij wilden hun favoriete podcastmakers in het zonnetje zetten. En daarnaast natuurlijk wat omgevingsnoise, de mondmaskers. Maar we zijn excited, zoals de Britten zouden zeggen, voor wat ons te wachten staat op deze bedevaartstrip. En Huub, wellicht kan jij daar nog iets aan toevoegen? Een Oasis lyrics misschien?
Nou ja, we hebben inderdaad een lekker glaasje champagnebubbels gekregen. Dus we zitten nu mooi in de wolken. Heerlijk weer buiten. Dus een beetje champagne supernova in the sky. Als je dan toch naar Manchester gaat. Dat mag je wel stellen, ja. Wat kunnen we verwachten in Manchester bij de landing, Rens?
taxi. En daarna veel interessante gesprekken. En veel iconische plekken waar we heen gaan. Veel verrassende ontmoetingen, denk ik. En vooral een goed beeld op wat Manchester en de Hacienda nog steeds voor rol spelen in de stad. Dat gaan we ontdekken. Zin in?
Ik heb er zeker zin in. Dus, het was wel een hele reis om hier te komen, los van de vertraging vandaag. Maar ik denk dat het een mooie trip is, zeker voor de luisteraars. Misschien voor de kenners, de liefhebbers. Maar zeker ook voor de mensen die het niet actief hebben meegemaakt, maar toch benieuwd zijn van wat is nou de grondlegger van de hedendaagse elektronische dansmuziek, om het zo maar even te noemen. Dus ja, mooie vooruitzichten, ja.
We gaan even zo ons drankje gaan opdrinken. Ja, en dan gaan we nu een keer terug naar de studio.
You are listening to a special podcast.
Hacienda.
Hacienda.
Op bedevaart naar de Hacienda. Doodelijk. Hacienda. Hacienda.
Hacienda.
Hacienda. Hacienda. Hacienda. Hacienda.
Hacienda. It was the best club
ever. Hacienda.
Hacienda. Hacienda.
Hacienda.
Welkom bij onze bedevaartsreis naar de Hacienda. Ja, je hoort het vliegtuig uit, de koffers mee, het hotel in. We staan midden in Manchester. Rens, waar gaan we als allereerste naartoe?
Mooie vraag. Nou, we hebben afgesproken om de reis chronologisch te gaan doen. En we beginnen in 1976. Dat is eigenlijk het startpunt van ons hele verhaal. En je moet nagaan op dat moment. Het is een grote crisis in Engeland. Eigenlijk in heel Europa wel. Maar in Engeland, of in Manchester, de textielstad, arbeiderstad. Ja, daar is die crisis, komt eigenlijk extra hard binnen. Je ziet eigenlijk in die tijd ook de trend dat steeds meer textiel in Azië wordt geproduceerd. En uiteindelijk is er gewoon een hoge werkloosheid. Er is een grote crisis en dus is er ook veel punk aanwezig op dat moment in Engeland en ook in Manchester. En 76 is ook de tijd dat de Sex Pistols eigenlijk net zijn begonnen. Nog niet zijn doorgebroken.
Afzetten tegen allemaal die onomkombare dingen als armoede, versloebering van de maatschappij. De Sex Pistols komen op.
Precies.
Waar moeten we dan aan denken? Want de Sex Pistols zijn niet uit Manchester.
Nee, klopt. Zij zijn heel toevallig bij elkaar gekomen door een toevallige ontmoeting van manager Malcolm McLaren en Johnny Rotten in de winkel van McLaren. Die heette Sex, een hele extravagante winkel. Was op Kings Road. En die winkels, en daar heeft er meerdere gehad, die werden gedesigned door Ben Kelly. Die gaat nog een mooie rol spelen in onze podcast.
Oké, dus dat is een naam om te onthouden voor de luisteraars.
Absoluut.
Blijf luisteren en de naam Ben Kelly gaat terugkomen.
Ja, absoluut. En Sex Pistols treden daar, doen ook een eerste optredens daarin in het voorjaar van 76. En onder andere twee gasten, Devoto en Shelley. Zij richten later de Buzzcocks op. En zij zien daar de Sex Pistols in Londen optreden. En zij denken, dit is een topband. Dit past bij de tijdsgeest. Dit past bij de punk die in Manchester aan het opkomen is. Zij komen zelf uit de buurt van Manchester. En zij zeggen, wij gaan die Sex Pistols boeken in Manchester.
Nou, zo gezegd, zo gebeurt. We schrijven 4 juni 1976.
Klopt.
Dan komen ze naar Manchester. Dan staan ze in de Lesser Free Trade Hall. Ja, dat is natuurlijk iets waar je bij wil zijn. Want dit is natuurlijk hip happening. Het anti-geluid tegen alle maatschappelijke romslomp waar je het niet mee eens bent. Ik neem aan, uitverkocht toch?
Of je zou het zeggen.
Kun je überhaupt met een kaartje komen?
Nee, het was 50 cent, 50 p voor een ticket. En er waren een handjevol mensen aanwezig. Dus zo onbekend waren de Sex Pistols op dat moment. Er waren wel een paar hele belangrijke mensen in de zaal. Daar gaan wij zo naar luisteren, want wij zijn er naartoe gegaan.
Wij zijn waar naartoe gegaan? Want dan moet je het even precies zeggen voor de luisteraar. Want er is geen televisie, dus je kunt het niet zien. Waar zijn we naartoe gegaan in Manchester?
Nou, het heet nu de Radisson Blue. Het is eigenlijk gewoon een doodnormaal, maar wel behoorlijk luxueus hotel. Toen was dat de Lesser Free Trade Hall. En dat is eigenlijk de plek waar wij dachten van, als wij op bedevaart gaan, dan moeten we daar beginnen.
Nou ja, goed, dan beginnen we in dat hotel. En dan beginnen we natuurlijk met de vraag, wie overnacht er in zo'n hotel? En wat kost dat überhaupt? Is dat wel te betalen?
Ja, we zijn nu in een hotel wat wij zelf niet konden betalen. Maar wat wel iconisch is voor de Manchester muziekgeschiedenis. We zijn in Radisson Blue, oftewel de Lesser Free Trade Hall.
Jazeker, prachtig hotel. Mooie kunst aan de muur. Ik zag al van allerlei mooie, prachtige dingen. Alleen al in de aankomsthal waar je u tegen zegt.
Ja.
Concierge met van die echte sleuteltjes. Hè, van het genootschap van conciërges onderling die achter de bar staan en met een grote glimlachje ontvangt.
Ja, precies. Ja, het is behoorlijk statig, maar het is heel mooi. Maar dit was dus Ja, Free Trade Hall. Eigenlijk is geen hotel, maar Free Trade Hall. En hier, de Lesser Free Trade Hall, 1976, traden de Sex Pistols op. En dat was eigenlijk legendarisch voor de muziekgeschiedenis. En ik denk dat het publiek waren schijnbaar een man of 20. Alleen onder hen leden van Joy Division, Tony Wilson, Hannett, dus de latere producer ook van Joy Division.
Morrissey
van de Smiths inderdaad. Die man van Simply Red, ik ben even zijn naam kwijt. Uiteraard dus de twee gasten die later
de Buzzcocks oprichten. Je bedoelt Mick de Jinger van...
Exact.
Ja, oké, okay, ja.
En alleen was bijna niemand in de zaal. Eigenlijk iedereen die in de zaal was, die heeft later een band opgericht zo'n beetje.
Dus die heeft muzikaal talent, om het zo maar even
precies,
te doen.
Precies.
Maar is het dan toevallig of samenloop van omstandigheden, zoals je het dan mooi kunt samenvatten? Of is het gewoon met voorbedachte raden van, hier gaan we iets nieuws creëren?
Waarschijnlijk was het gewoon legendarisch. Het was een, ik denk dat je op dat moment dat het gewoon een beetje een kansloos concertje was, omdat het zo rustig was, maar dat het achteraf is natuurlijk legendarisch geworden. En als je op straat vraagt de mensen van was je erbij, dan moeten ze maar even doen een rondje. Iedereen zegt dat hij erbij was. Het is een beetje zoals Coldplay die ooit in de kleine zaal in Paradiso stond. Als je dat in Amsterdam gaat vragen, dan zijn er ook 10.000 man bij. Ja, zo was dat hier. Zo was dat hier ook. En wat ook wel grappig is, was dat Morrissey, die schreef ook recensie voor NME. Dus hij was eigenlijk een recensist daar. Hij was pas 17. Hij schreef, I would love to see the Pistols make it. Maybe they will be able to afford some clothes which don't look as thought they've been slept in. Ja, dus het gaf ook wel een beetje de dynamiek weer. Maar goed, het was legendarisch. En ja, ik denk dat het toch wel... kijk, Tony Wilson, die was op dat moment, die werkte bij Granada Studios. En die was een soort tegenhanger van Top of the Pops. En hij dacht van, dit is een band die ik moet boeken. Want dit is een nieuw, dit wordt
een
groot.
Een ander geluid, alternatief.
Exact, precies. Ja. En hij boekte dus de Pistols daarna. Moeten ze even een fragmentje inmixen. Ja, en dat was eigenlijk ook de opstart van meer bekendheid voor de Pistols. Maar ook voor Tony Wilson. Zijn concurrent van Top of the Pops werd ook steeds grotere hit. Hij werd groter en uiteindelijk leeft ze natuurlijk geleid tot Factory en Hacienda. Dus het is echt een keerpunt geweest in de muziekscene. Dus het is wel heel bijzonder om hier even te zijn.
Ja, bijzondere locatie. 1951 opende Queen Elizabeth. Daar is een soort van ontmoetingscentrum, een hal. Dus waarschijnlijk daarom geschikt als locatie voor een concert.
Ja.
We gaan zo meteen kijken of we nog iemand aan de jas kunnen trekken hier die misschien wat wil zeggen of wat meer kan laten zien.
Ja, ik ben ook benieuwd naar of die wat kan vertellen over de Judas gig. Want ik lees hier.
Ja, die is hier ook geweest. Ja.
Ja, precies. Ik lees hier in de boeken of in de plaatje staat Bob Dylan's Judas gig. Dus dat gaan we ook zo eventjes vragen hier of iemand daar wat meer over kan vertellen.
Ja, ja. En ja, hier hebben natuurlijk nog meer artiesten gestaan door de jaren heen. David Bowie, Pink Floyd, noem maar op. Maar inmiddels dus een prachtig hotel. Heeft een tijdje leeg gelegen, maar ja, legendarische grond. Je kunt je eigenlijk niet voorstellen als je hier in die prachtige lobby zit, dat hier ooit zoveel jaar geleden het begin is gemaakt voor heel veel bands.
Precies.
Leuk feitje ter afsluiting, want dat weet jij niet, maar dat weet ik dan toevallig wel. Het laatste publieke openbare evenement wat hier heeft plaatsgevonden, was een meditatieontmoeting onder leiding van de Dalai Lama.
Kijk.
1996.
Kijk.
Hoe bizar, hoe haak staat dat op punkconcert?
20 jaar na de Sex Pistols sloopte hier Dalai Lama
in
de tent
alle
af.
Rust sluit je af.
Mooi.
Hoewel de mensen 20 jaar eerder misschien ook wel zen waren, maar op een andere manier.
Ja.
Ja. Nou, mooi. We gaan op zoek of we iemand hier aan de jas kunnen trekken.
Ja, gaan we doen.
En ik vergat in die lobby zelfs nog te noemen dat de punkers John the Postman, Mark E. Smith, later de frontman van The Fall, en natuurlijk dus ook Shelley en Devoto van de Buzzcocks zelf, dat zij dus ook nog aanwezig waren. Dus het was echt een bond gezelschap. Het waren weinig mensen, maar wel echt hele relevante, belangrijke mensen. Echt een keerpunt in de muziekgeschiedenis.
Ja, keerpunt in de muziekgeschiedenis is toch dan even een klein fragmentje van misschien wel het meest bekende nummer van de Sex Pistols. Nummer uit duizenden. Iedereen zal dit nummer herkennen. Je gaf het net al heel mooi aan in de inleiding, Rens. Ja, dit heeft Engeland echt in die periode op zijn kop gezet. Dat vraagt er natuurlijk om. We zijn in dat hotel, de Radisson Blue. Ja, pracht en praal, glitter en glamour. We strijken daar inderdaad neer in die lobby. We kijken onze ogen uit. We raken er niet over uitgepraat.
Maar wat we ook zien is dat er inderdaad een hotelmanager rondloopt. Ja, goed. En dan kunnen we het niet laten om hem even aan zijn jas te trekken en te vragen van... Goh, stel je even voor en vertel nou eens iets meer over ja, de geschiedenis, het verleden van dit prachtige hotel, wat eigenlijk niet altijd een hotel is geweest.
My name is Barnaby and I'm a reception manager at the hotel.
What was the accommodation like back then in 1967? It wasn't like this, right?
What, the accommodation?
What was it like? Can you give us a sketch?
Yeah. It was just a free trade hall, so it wasn't a hotel until this current company bought it in 2004.
It was just a space.
It was a meeting hall that was it was so had a big massive atrium at the back of the building, and it was designed for a meeting hall. That was its original purpose. It only later subsequently got used for gigs because it was quite an intimate venue, had a cool history to it. Didn't get used after 1993 was the last performance in the building. It was in 1993. I can't remember the top of my head who it was. No one that significant. I think it was a classical orchestra that we're in.
Doesn't it give something special to work here in this hotel?
Yeah, actually, I'm a bit of a history buff. So one of my favourite things is the history of the building, which actually dates far back before the musical heritage. In fact, the first musical heritage was an orchestra that performed here called the Halle Orchestra, classical orchestra. They were only meant to be a one-time... like bands, just like as a one-off, but because they had such good reception, they had such a good time, they actually formed a proper orchestra, which still actually runs till today.
This is a building with a long history, though. Oh. It started something around 1840, did I get that correct?
Well, yeah, the original structure was a wooden structure when it was first built, and it was a meeting hall, primarily. When it was built, it was actually the largest meeting hall in the entirety of England. They rebuilt it as a stone structure in 1850-something, with the front facade that it's got today, and it was declared one of the most beautiful buildings in Manchester at the time. Some significant things that happened here. In 1905 was one of the first ever suffragette protests right on the steps at the front of the hotel, which is still the original steps, which is really, really cool. Obviously, musically as well, you had a lot of other bands as well. Jazz musicians played here. Duke Ellington, Dizzy Gillespie. Performed at the hotel as well, which is pretty cool. Bit of a off on a tangent then. But in terms of the other history, you've got the suffragettes, you've got Winston Churchill spoke here. This was before he was Prime Minister, but he spoke here. And then my mind's gone a bit blank now.
Any one of them you say that's a special one to you personally or to the hotel?
So there's a couple of significant ones. Bob Dylan performed here, and he performed his famous Judas set, which was basically one of the first times he played electric guitar instead of acoustic. Someone in the crowd stood up and was like, Judas, for performing on electric guitar instead of acoustic, and that was performed here. That's pretty cool. Obviously, the Sex Pistols is probably one of the most famous ones, gig in 1976. Very significant as the participants in the crowd, several went on to form many, many excellent bands. Notably Joy Division was in the crowd at that time as well, so... Yeah, really cool.
one last question. Can you take us back to, you mentioned it, 1976, Sex Pistols gig, and indeed Joy Division was there, but also Morrissey from the Smiths and the Buzzcocks, and of course Tony Wilson. But can you explain, or can you tell us, was that a very important moment in history of Manchester music?
Oh, yeah. Those bands are like still well-renowned these days, and the music still holds up. 30, 40 years later, 25 years later. So, yeah, yeah. Really. And then it's not only that, obviously the people that were influenced by the Sex Pistols then influenced, obviously, the next generation of performers as well. So you could argue like Oasis, and the significance of it was huge, really. It's amazing, really, when you think about it very, very hardly, just how significant that event could be in terms of Manchester music and its influence.
Ja, Barnaby is een hele interessante spreker. Een beetje gek dat hij fan is van Blur. Maar goed, het zijn hem vergeven. Laat het de jongens van Oasis niet horen. Maar wat hij vooral interessant ter sprake bracht, was Dylan. En misschien wel een verandering qua muziek. Van in één keer van folk naar meer elektrisch. Nou goed, we hebben dat fragment opgesnocht uit de archieven van de BBC. Wat daar zich afspeelde toendertijd in die Lesser Free Trade Hall.
I don't know what he's trying to do. I think he's conceding to some sort of popular taste. I think it's a bad thing. I think he's prostituting himself.
You pay money to go and see the Beatles. I paid money to come see Bob Dylan sing folk music. And I'm disappointed. That's all I've got to say.
believe you. You're a liar.
Ja, dit was dus de Judas gig, zoals hij ook in de volksmond wordt genoemd. Dus inderdaad, Dylan die ging elektrisch spelen en mensen vonden hem een Judas en riepen dat door de zaal. En daardoor is het eigenlijk de legendarische Judas gig geworden. Ik vind het ook nog wel mooi voor de mensen thuis om te vertellen hoe dat er dan naartoe gaat in zo'n hotel. Er lopen natuurlijk heel veel toeristen rond die allemaal tamelijk luxe zijn, want het is een luxe hotel. En natuurlijk niemand weet wat zich hier heeft afgespeeld. En wij zijn echt door die gangen geslopen. We zijn met mensen meegesneakt in de lift. En uiteindelijk echt door de gangen gaan wandelen. En dan kom je hele leuke dingen tegen in het hotel. En schilderijen die terugdenken aan de verschillende dingen die zich daar hebben afgespeeld. En dus inderdaad handtekeningen van grote artiesten. Dus je voelt wel de geschiedenis daar hangen. Je voelt dat er zich geschiedenis heeft afgespeeld, moet ik zeggen. Maar het is eigenlijk best wel aardig verborgen. En ik denk dat 99% van de gasten er gewoon voorbij loopt. Ik zou ook iedereen willen adviseren die luistert en ook echt een hart heeft voor de muziekgeschiedenis en in Manchester is. Ga er ook eens naar binnen, wandel eens wat rond. Want ja, zeker voor van die fanaten zoals wij, je voelt dat je onderdeel bent van de geschiedenis. Zeker door Dylan, maar natuurlijk ook door het Sex Pistols concert.
Er is ook meer, want ja, goed, de receptioniste die we spraken, die een beetje op ons afkwam van wie zijn jullie, hoezo loop je hier met de microfoon rond? Ja. Die was zich daar ook niet van bewust, dus het personeel weet het ook niet.
Klopt.
Maar het mooie is onder andere die muur waar we stonden met Barnaby van het hotel zelf. Nou ja, die muur heeft een aantal lijsten hangen met daarin namen, boodschappen van bekende artiesten die er gestaan hebben.
Ja.
Echt de meest bizarre namen staan er tussen. Stephen Baldwin, Amerikaans acteur, is daar geweest, heeft daar overnacht, heeft daar zijn handtekening tussen weten te krijgen, tussen al die beroemdheden die in het verleden gespeeld hebben. Heel knap gedaan van hem. Meer hedendaags. Girls Aloud. Ja, je zou het niet verwachten, maar ze staan er gewoon tussen. Dus echt de meest bizarre dingen tussen inderdaad grote namen als Dylan uit de popgeschiedenis. Dus ja, nogmaals, goede tip Rens. Ben je er, ga er naartoe. Het is niet moeilijk om binnen te komen. Het personeel is hartstikke vriendelijk. Zeker als je zegt dat je uit Nederland komt en ons kent. Ja, volgens mij zit die tour er dan helemaal wel in.
Ja, precies. Nou, laten we Girls Aloud even links liggen. We gaan door, want we lopen naar buiten, het hotel uit. En wij zijn toen naar de Granada Studios gelopen, waar Granada TV werd uitgezonden. Wat er mooi is om op dat moment te vertellen, of wat er op dat moment zich afspeelde, was dat Tony Wilson, die daar dus aanwezig was, die had een tegenhanger van Top of the Pops. En dat was op de commerciële, dus op Granada TV. Top of the Pops was natuurlijk bij de BBC. En hij was een beetje aan het worstelen, want er keken eigenlijk te weinig mensen naar zijn programma. Hij wist niet echt hoe hij dat nou echt positie moest geven. En hij was daarmee aan het worstelen. En eigenlijk heeft hij in die tijd echt gezorgd voor de ommekeer door ook artiesten zoals Sex Pistols en later ook Joy Division te boeken, omdat hij daarmee echt een profiel kreeg. Dus dat was eigenlijk best een historische plek wat daar gebeurde bij die Granada Studios. En daar zijn we even naartoe gegaan.
We staan hier bij de Granada Studios. En bewust een wat slechtere opname, want dan kun je de achtergrondmuziek, nou ja, muziek, het achtergrondgeluid wat beter horen. Het is typisch Manchester dit, hè?
Ja, want we kijken uit op een stukje historie. Zo'n oude vervallen sloot met van die typische mooie looppaden erlangs. Kinderkopjes, een vervallen soort van sluisdeuren. En dan kijk je omhoog. Bam, kranen, nieuwbouwstijgers. Je draait je om, je kijkt naar de straat waar ooit de Granada Studios stonden. Je ziet alleen maar nieuwbouw, nieuwbouw, nieuwbouw.
Ja, eigenlijk waren we al voor gewaarschuwd dat alles wat oud is in Manchester is al vervangen. En dit scheen er nog te staan, maar intussen dus ook niet meer. Er wordt aan gewerkt door de factory. Dat is wel weer een mooi detail. Maar er staat eigenlijk niks meer van de old studios. Dus hier moet het mee doen. Het is typisch en toch een beetje treurig.
Nou ja, treurig inderdaad wel. Aan de andere kant, je zou kunnen zeggen, Manchester vindt zichzelf opnieuw uit. Hè? Ze schrijven het ook, hè? Invent tomorrow together. Hè? Dus uitvinden morgen samen. Ze zijn in feite weer begonnen aan een nieuwe industriële revolutie. Zoveel jaar later, die mooie, prachtig handgebakken baksteentjes uit 1900. Ja, die verdwijnen steeds meer. Maar wat er voor in de plaats komt, heeft ook wel iets. Ik ken het Centraal Station waar we eerder waren. Het is geen station meer.
waar in 1830 de eerste wereldwijde trein vertrok 56 kilometer verder naar Liverpool. Een unicum van de mensheid. Nee, het is een conventiehal geworden. Wat je hier doet is, ja, wat jij net zegt, toch weer een kleine ode aan, ja, Factory, aan de Granada Studios. Maar wel, ja, je moet ervan houden, bijna Bauhaus-achtige skeletbouw. Waar de juppen gaan wonen van Manchester. Het nieuwe Londen, toch?
Het nieuwe Londen. Nou, met deze positieve noot laten we dan dit item maar afsluiten.
Ja, de wereld verandert. Manchester verandert. Die honden ons heel duidelijk zeggen, ja, tijdens die wandeling daar in Manchester. Dat betekent ook dat je natuurlijk teruggaat naar de kern. Dat was dat concert. Daar waren een aantal mensen aanwezig. Niet veel mensen, zei je al. Maar één iemand die heel belangrijk is voor onze bedevaartsreis en daar een hele belangrijke rol in speelt, is niemand minder dan Alan Erasmus. U zal die naam niet meteen iemand een belletje doen rinkelen. Maar in die tijd waar we het over hebben, we zitten in de jaren 70, is Alan Erasmus een acteur. Speelt in een aantal filmpjes, series, bekendheid in het Engeland, om het zo maar even te noemen. Daarbuiten niet echt. Maar het is iemand die ook los van zijn creativiteit goed is in zaken organiseren. Nou, hij ontmoet uiteindelijk Tony Wilson. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik eigenlijk even heel klein zijstapje maken. Dat is die Alan Erasmus, al nu 2022, 72 jaar oud. Niet meer in de bloei van zijn leven. Sterker nog, recent is er diabetes bij hem vastgesteld. Maar hij is nog steeds creatief, nog steeds bezig met de medemens. Sterker nog, hij is recentelijk op het vliegtuig gestapt, naar Krakau, Polen gevlogen. Van daaruit is hij op weg gegaan richting Kiev. Voor de ellende die zich afspeelt in het oosten van Europa. Dat is helaas niet gelukt om daar te komen. Hij is in Lviv beland om zich daar in te zetten en geld in te zamelen voor het goede doel. Dus dat laat alles zien, ondanks dat we nu zoveel jaren later zijn in de tijd, 40 jaar, dat er nog steeds een actief, betrokken mens is, in staat is om dingen te organiseren. Maar wat ik al zei, in die tijd was hij inderdaad een belangrijke naam, niet alleen voor onze bedevaartsreis, maar misschien wel de boezemvriend van waar we het net over hadden, Tony Wilson, toch?
Klopt, ja, klopt. Ja, mooi verhaal, maar dat was hij inderdaad. Hij was boezemvriend van Wilson. En laten we daar ook nu even op focussen, want hij was dus, precies wat ik net zei, dat Granada TV, dat sloeg dus aan. Mede dus door die koerswijziging die hij was gaan varen. Ook hele mooie fragmenten kan je op YouTube terugvinden. Met van de Sex Pistols die te gast zijn bij zijn show.
Sex Pistols, you can hear them warming up in the background, even now.
Hij is een icoon voor de stad, beroemdheid,
precies.
Heeft de PR-vaardigheden, bekend op tv, maar hij draait het verhaal dus om. Hij denkt, wat kan ik met de positie, de status die ik heb, het kanaal, televisie in die tijd gigantisch groot, hè?
Ja.
Wat kan ik betekenen voor de stad?
Precies. We hebben een mooi fragment van de BBC. Eerst vertelt de presentator iets en over hoe de status van de stad op dat moment is. Het is wel mooi om even te horen.
The city's not really that desolate. It's not really that depressing. There's lots of things to do, if you've got the money. And you don't need a lot of money to listen to music or go to a club. But if there aren't any clubs, if there isn't any music, you're snookered.
Vrij vertaald is het letterlijk, Manchester is niet cool. Manchester is niet hip. Manchester is eigenlijk redelijk in het afvoerputje, hè? We're all lying on the gutter, but some of us are looking at the stars. Dan quote ik even een beroemde dichter uit het verleden. Dat geeft mij niet echt het gevoel dat ik denk van, nou, hier wil je zijn. Maar het is dan wel mooi dat Tony Wilson met zijn status en invloed iets terug wil geven. Maar dan vraag ik me af, hoe keek die ene Tony Wilson in 1976 dat dan aan tegen zijn stad? Wat was Manchester voor hem?
It's a human city like New York, like Liverpool is occasionally, and unlike cities like London.
Well, London's amorphous to you, is it?
There's a coldness about the people which doesn't exist in Manchester. And I think Manchester has a sense of feeling. I experienced enormous enjoyment from it in 76, 77.
Ja, het is mooi om te horen hoe Wilson het zag. En wat hem betreft het belang was van Manchester. En ook hoe eigenlijk voel je je bij een beetje hoe hij en Erasmus het voor zich zagen. En wat zij eigenlijk wilden gaan doen aan die stad. En dat zij gewoon iets wilden teruggeven aan de stad. En in die tijd, we praten dus, nou, we zijn een jaartje later, 77, 78 misschien. Loopt Tony Wilson een Peter Saville tegen het lijf. En zij hebben elkaar ontmoet. En daar liep ze elkaar eigenlijk tegen het lijf bij een punkconcert van Patti Smith. Dus daar zien Peter Saville en Tony Wilson, die komen elkaar daar tegen.
Oké, punkgodin Patti Smith treedt op, geeft een performance. Daar moet je bij zijn, dat wil je meemaken.
Ja.
Daar komen ze elkaar tegen. Ja. Tony Wilson kennen we inmiddels, weten wie dit is. Ja. Peter Saville doet bij mij geen belletje rinkelen, althans niet als artiest. Mijn vraag aan jou, en waarschijnlijk van de luisteraar ook aan jou. Wie is dan in godsnaam Saville?
Ja, het is geen artiest. Het is een designer.
Oké,
dus inderdaad...
vertel.
Nou, eigenlijk de taal, ze raken met elkaar aan de praat. En die Saville die begint dus nogmaals na dat concert. Begint hij te praten tegen Tony Wilson. Hij kent Tony Wilson natuurlijk van de tv. En hij begint tegen hem te praten en hij praat over design. En hij is dus een designer en hij praat over zijn designs. En Tony Wilson vindt hem eigenlijk best interessant. En die denkt van nou, leuk gesprek gehad, we gaan weer door. En een paar dagen later, tot zijn verbazing, loopt Tony Wilson door die Granada Studios. En wie staat daar? Weer Peter Saville. Die staat hem op te wachten daar. En die heeft een mapje bij zich met een paar ontwerpen. Het zijn geen eigen ontwerpen, maar wel hele spraakmakende ontwerpen. En hij laat die zien aan Tony Wilson. Tony Wilson zegt, ja, dit ziet er top uit. Jij maakt echt mooie dingen. Ja, hij zegt, het is niet van mij, maar ik heb wel verstand van. Dus zo komen ze dichter bij elkaar en spreken ze af met elkaar. Omdat Tony Wilson in zijn hoofd heeft van, ik moet iets terug doen in die stad. Wat kan ik gaan doen? Dus hij zit er met zijn hoofd in de gedachte van, ik ga iets bedenken. Maar eigenlijk heeft hij niet echt duidelijk wat hij precies wil doen. En op dat moment laat Wilson, die spreekt af met Peter Saville. En die laat eigenlijk binnen een kortste keer ook Ellen Erasmus met hem kennis maken. En zo zit ze eigenlijk met z'n drieën, bij wijze van binnen de kortste keren op de grond met elkaar. En zitten ze designs door te nemen en binnen dingetjes te schetsen en dingetjes te keuren.
Dus ze hebben een buitengewone fascinatie voor design. Ze zijn in een achterhoofd aan denken over iets van, we willen iets gaan betekenen voor Manchester. Het terug een status geven, op de kaart zetten. Wat bieden voor de mensen van nu in deze sombere, donkere tijden waar Engeland in verkeert.
Ja.
Dan snap ik dat design, hè, want het oog wil wat. Je kunt een gezicht hebben, maar dat is een smoel die een uitdrukking ergens in geeft.
Ja.
Wat gaan ze dan doen?
Ja, wat ze precies gaan doen, dat weten ze nog niet 100% zeker. Ze zitten echt met elkaar te brainstormen. Maar Erasmus, die heeft eigenlijk het idee en die kijkt, dat is mijn interpretatie een beetje af van Andy Warhol. Die wil zoiets als The Factory, wat Andy Warhol in New York heeft gedaan. Eigenlijk een broeiplek van kunstenaars en creatieve uiteenspattingen van wie dan ook, of het nou muziek is of kunst of eigenlijk alle vormen van cultuur, die komen samen in de Factory in New York bij Warhol. En eigenlijk heeft Erasmus ook zoiets voor zich. En dat is eigenlijk precies hoe hij het voor zich ziet. En Saville die is eigenlijk wat aan het tekenen. Wat ik een hele mooie quote vind uit die tijd, dat is van Wilson. En op het moment dat hem wordt gevraagd van waarom vind jij design zo belangrijk, dan zegt hij ook, schenk de katholieke kerk haar wijn dan in beschimmeld aardewerk. Dus hij zegt eigenlijk heel duidelijk, zeggen ze van, design is voor ons extreem belangrijk. En ze weten nog steeds niet precies wat ze gaan doen.
Het zijn een soort van drie musketiers die bij elkaar komen. Dus precies. We hebben Wilson, enthousiaste man met invloed in de media, bands en kanaal.
Ja.
Met zijn slimme vrienden, dan pak ik even de creatieveling Saville, die dus inderdaad dat gezicht vorm kan geven. Iets kan gaan boetseren, het aantrekkelijk kan maken. Mensen daarmee misschien wel binnen kan lokken.
Precies.
En de organisator en de acteur, dus die kan het ook nog een keer goed neerzetten. Erasmus, super ambitieus. En dan gaan ze uiteindelijk ook iets oprichten. Want anders waren we niet gekomen op deze bedevaartsreis bij
Precies.
de Hacienda. Maar zover zijn we nog niet, want daar komt iets voor de Hacienda. Wat komt daarvoor?
Ja, de Factory. En dat is eigenlijk Factory Records heet het. En dat maakt natuurlijk die link met Warhol helemaal logisch met de Factory.
Want Warhol had de Factory in New York.
York.
En daar hebben ze misschien wel die naam van afgehaald voor Factory Records. Is
dat,
jouw aanname?
Dat lijkt me wel, ja. Dat lijkt me heel gek als dat niet zo is. En wij spreken zijn dochter. En we gaan in aflevering 2 gaan wij daar heel uitgebreid over praten. Dus de dochter van Ellen Erasmus. Sorry, dat moet ik even wel duidelijk zeggen. In aflevering 2 vertellen wij hoe we haar hebben ontmoet. En ook over de ontmoeting met Erasmus zelf. Maar zij heeft wel een mooie quote die dit eventjes samenpakt.
Ze stelt zichzelf voor en dan gaat ze er kort op in. Met name op de rol van haar vader, van Ellen Erasmus.
Hi, my name's Aurelia Erasmus.
And can you tell us, because it is a podcast, so people can't see actually where we are at this moment?
So right now we are in flat 3, 86 Palatine Road. This is where my father founded Factory Records. Dad came up with the name and, you know, it was Dad's idea to have the handshake. He was like the architect of Thatchery, basically, and that he did lots of things. But I think he figured out he could do something interesting, and then brought his friends into the mix, and then the rest is history, I guess.
Ja, de dochter van de, ik mag wel zeggen, de grote Alan Erasmus hebben we gesproken. Op een hele bijzondere locatie ook nog. Daar komen we later op terug. Maar in feite een plaats waar het allemaal bij elkaar komt. Wat we net over hadden, die drie musketeers die elkaar vinden. Die daar samenkomen, die daar inderdaad Factory Records oprichten. Vergeet die naam niet. Belangrijk in deze bedevaartsreis.
Ja.
Driemanschap, wat is dan het allereerste, het belangrijkste wapenfeit van Factory Records? Van Erasmus, van Wilson en van Seville.
Een eerste wapenfeit is eigenlijk de Factory Night. En dat komt de Russell Club, dat is een club in Manchester. Die zegt, we hebben op vrijdagavond, hebben wij nog wel een gat in onze agenda iedere week. En daar komen eigenlijk de drie mannen spelen daarop in. En zij zeggen, daar gaan we toch iedere vrijdagavond een Factory Night hosten.
Oké, dan stel ik me voor dat Tony Wilson vanuit zijn netwerk de artiesten boekt. Alan Erasmus die zal wel de hele organisatie op zich nemen. Peter Saville zal dan natuurlijk wel zorgen voor de gelikte uitingen aan de muur, reclameposters, tickets om mensen binnen te lokken.
Heb jij helemaal goed. En inderdaad, de poster die wordt gemaakt. Eigenlijk de allereerste poster van de allereerste Factory Night. Daar zijn ze hartstikke blij mee, zijn ze heel tevreden mee. Wat geel met zwart met wit. Iconische kleuren zal laten blijken. En die noemen ze FAC1. Ik zeg bewust niet FAC1, want dan gaan we weer vloeken. FAC1.
Ja, want er zijn meer nummers. Daar komt een hele hoop over terug. Dat bewaren we even.
Ja.
Maar dat is belangrijk. Nou goed, Club Lights zijn hartstikke leuk. Dat trekt publiek.
Ja, maar ze willen eigenlijk veel meer.
Ze willen meer, dat weten we ook. Factory Records. Nou, het woord zegt het al, records. Ze gaan ook iets doen met platen, toch?
Zeker, ja. Ze hadden heel gauw door van die Club Lights, die zijn leuk. Maar ze wilden eigenlijk veel meer. En zeker met het netwerk van Wilson hadden ze zoiets van, we kunnen eigenlijk heel goed een label oprichten. Dus ze richten een eigen platenmaatschappij op, Factory Records dus. En daar moet natuurlijk een goede band bij komen. Maar Wilson had natuurlijk genoeg goede bands in zijn netwerk. En een daarvan, die ze als een van de eerste contacteren, is Joy Division.
Joy Division. Maar nu kennen we Joy Division als een goede band uit het verleden. Waarschijnlijk in die tijd een opkomende band. Hoe kom je dan bij die band uit? Want ja, die band zal geen Twitter hebben, Facebook, noem maar op wat je in deze tijd hebt.
Nee.
Hoe kom je bij zo'n band uit? Los van het netwerk. Dat netwerk, hoe kom je dan? Bel je de frontman Ian Curtis op? Hoe gaat dat?
Ja, ze traden op in die tijd bij So It Goes, dus bij zijn show van Tony Wilson op Granada TV dus. Daar traden zij op. En Tony Wilson heeft daarna een manager gebeld, Rob Gretton. En die zei van, hey, ik wil jullie wel contacteren. En Rob Gretton op zijn beurt, die was natuurlijk hartstikke blij. Want Tony Wilson was dé man in Manchester op dat moment met het muzieknetwerk. Dus eigenlijk 1-1 was 2. En samen sloten ze de handen ineen. En werd Joy Division dus een van de eerste bands die dus werd gecontacteerd door Factory Records.
De naam Rob Gretton valt. Ook weer een belangrijke naam die we toe kunnen voegen op ons lijstje tijdens deze bedevaartsreis. Die bij Wilson, Erasmus en Seville hoort. Daar komt dus nu bij Rob Gretton.
Ja, en zullen we dan meteen afmaken? Dan noem ik meteen nog een naam. Dat is Martin Hennett. Hij is de producer. Hij is een geniale gek. Een groot gebruiker. Maar wel enorm goed in wat hij doet. En dan heb je dus eigenlijk de drie-eenheid van Erasmus, Wilson en Seville, die eigenlijk de drie oprichters zijn. En dan heb je daaronder eigenlijk twee, noem het partners of aandeelhouders. Ik weet niet precies wat voor naam ze in die tijd hebben gegeven. Maar dat zijn Gretton en Hennett. En zijn met z'n vijven de grote breinen achter Factory Records.
Ze komen dan ook met een ander geluid, want dat zullen we later ontdekken. Want daar gaat de Hacienda om, hè, de opkomst van de acid, de rave. Misschien wel de house in Europa, moeten we er dan wel voorzichtig bij zeggen. Nu ga ik een hele gevaarlijke uitspraak doen. Ben ik benieuwd hoe jij daarop gaat reageren. Want eigenlijk is dat misschien niet helemaal nieuw. Want in die tijd experimenteren meer artiesten met muziek. Ik denk bijvoorbeeld aan iemand die we tegenwoordig Sir mogen noemen. Sir Elton John, niet de minste, ook niet in die tijd. Ook een fanatieke gebruiker, daar niet van. maar hij schrijft een nummer dat heet Song for Guy. Het gaat uiteindelijk opgedragen worden aan een koerier. Op de dag dat hij het nummer schreef, overleed die jongeman op een 17-jarige leeftijd. Hij heeft zijn naam hier aangekoppeld. Maar als je dat nummer hoort, en ik zal hem misschien anders heel zachtjes in de achtergrond alvast laten inkomen. Het zijn een soort van monotone klanken op een piano van dat nummer. Het is ook grotendeels instrumentaal. Dus je denkt van, wat is dit nou? Wanneer begin je nou in godsnaam te zingen? Het is het slotnummer van zijn album uit 1978. Dus het zit in die tijdsperiode. En na die intro komt dan wat percussie erin. Langzaam maar zeker wat meer geluid. Waaronder ook synthesizers. Dat gaat ook nog wel heel belangrijk worden in deze hele bedevaartsreis. Maar het is iets wat eigenlijk wel niet op gang lijkt te komen. Totdat hij op een gegeven moment begint de zin "Life isn't everything" zingt. En dan krijgt het meer body. Even een heel klein stukje Elton John.
Ja, stop maar weer, hoor. Volgens mij sla je een klein beetje door.
Sla je een klein beetje door, maar dit is toch een beetje hetzelfde als in die tijd bijvoorbeeld Kraftwerk aan de andere kant van de plas in Duitsland.
Ja,
waar
zeker.
Men begin jaren 70 begint met zelfgebouwde synthesizers ook een eigen geluid te creëren.
Absoluut. Nee, er zijn veel nieuwe geluiden op dat moment, ja. Je hebt ook reggae, komt ook op. Dus zeker, het is wel een tijd van veel gezichten.
Dus iedereen is aan het zoeken en Factory Records gaat mee in die stroming, mee in die beweging, maar gaat daar straks dus een belangrijke rol in spelen.
Ze hebben inderdaad, je ziet dat ze allemaal een eigen rol beginnen proberen te pakken. En het is gewoon een tijd van enorm veel muzikale ontdekkingen, ja. Denk trouwens ook aan de psychedelische rock die opkomt of Queen dat opkomt. Dus je hebt in die tijd heb je gewoon enorm veel, van alle kanten komen er interessante bands op, waar we vandaag nog wel een beetje weemoedig naar kijken, ja.
Nou ja, vooruit dan maar. Dat lijkt me iets om over door te praten. Want we hebben het in ieder geval over een hoop dingen gehad in deze eerste aflevering. We weten dat er sprake is van een label dat is opgericht, hè, Factory Records, met grootse ambitieuze plannen. In onze bedevaartsreis gaan we uiteraard verder de diepte in om te kijken van ja, hoe is het dan verder tot stand gekomen? Wat er allemaal achter vandaan gaat komen aan artiesten, aan muziekstroom.
Ja.
Wie is er allemaal precies bij betrokken? We hebben natuurlijk de belangrijkste spelers al genoemd. Daar valt nog een hele hoop meer over te vertellen, toch?
Ja, zeker. Zeker. Nou, we gaan het hebben over dat is sowieso wel belangrijk, over de rol van Joy Division. We gaan dus bij de volgende aflevering langs bij Alan Erasmus. We ontmoeten hem en we spreken hem en we spreken zijn dochter. En uiteraard wat hun rol was in het geheel. Ja, we gaan naar de plek van oprichting van Factory. En we bewegen eigenlijk heel langzaam dan toe. En dat zal dan vanaf aflevering 3 zijn, naar de Hacienda, de Rave, de Acid House. Ja, dat komt allemaal. Dus we hebben nog een hele hoop te vertellen, maar het smaakt nu wel goed.
Mogen we dan deze afsluiten, mogen we dan de jaren 70 afsluiten met een beetje Kraftwerk? Ook voor mijn Duitse bloed, wat nu begint te koken. Bijvoorbeeld met deze track, hè, Autobahn. Jij zei ooit een keer tegen mij, misschien wel een van de beste concerten ooit die we gekeken hebben.
Ja, dat moet ik nog wel even beamen. Ja. Terwijl wij daar waren, toen hadden we allebei wel zoiets van, er staan daar een paar man voor je. Het lijkt net een receptie waar je moet inchecken. Maar er komt muziek uit en prachtige decors. Trouwens dezelfde decorbouwers als Stromae tegenwoordig. Dus daar, dat is wel een fantastische show. En inderdaad de grondleggers van de elektronische muziek. Maar daar hebben we nog heel uitgebreid over in het vervolg van deze podcast.
Nou, blijf luisteren dus.
Blijf luisteren. Tot de volgende.
Meer weten? Bekijk king.nl/hacienda. Volg foto's, informatie, het extra dikke e-book en een citytrip door Manchester.
Dit was een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.